Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Ik heb wel een hofnar van de week.
Oh, dat is ook leuk.
Anthony.
Oh, laten we die even lekker bashen. Heb ik zin in.
And there used to be a ballpark where the field was warm and green.
Goedemorgen, lieve luisteraars. Wij zitten hier opgewekt. En wij, dat is Suze van Kleef, Danielle Klibon en Wessel Penning. Ik kijk even hoe laat het is. 11:15. En dan is het toch wel heel vreemd dat een Rotterdammer die hier in Amsterdam verzeild is geraakt. Ja, wat doet hij hier eigenlijk als er nu feest gevierd wordt in Rotterdam? Wessel Penning, ben je verdwaald? Er is hem hoofdprijs gewonnen. Daar gaan we het over discussiëren. Of dat een hoofdprijs is of een troostprijs. Maar fijn dat we het gehuldigd en jij zit hier. Dat ja, is in mijn ogen een tikje arrogant.
Wessel zit er ook wat sipjes bij nu. Nu je dat hebt benadrukt.
Wessel, wat is er aan de hand? Waarom ben je hier?
Nou, één. Kan je niet altijd jezelf vrijmaken voor iedere prijs die je club wint?
Arrogant,
zijn
dat
er tegenwoordig nogal wat? Nee, dat is een grap. Dat is een grap. Twee, weet ik hoe deze podcasts uit de hand kunnen lopen als er geen vertegenwoordiging uit Rotterdam is. Dus ik denk dat voor het algemene belang het beter is dat ik hier ben dan tussen de 50.000
hooligans op de binnenrotte. In Rotterdam staan. Ja,
kwaliteitsbewaking, uitzinnige supporters
zeker,
en Wessel hier.
Zeker, zo voel ook wel enige druk wat dat betreft ook om de belangen goed te behartigen. Ik ging als een van de laatste de Kuip uit. Ik was in een zeer gezellige unit tot laat. En daar vond men het ook heel belangrijk van dat ik hier naartoe ging.
Ja?
En dat er iemand van ons zit.
Maar er wordt dan ook even gezegd van, zeg je wel even dit en hou je ze wel een beetje kort en een beetje zo? Of?
Ja.
Die zitten er.
Ja, oh.
Nee. Over het algemeen is de mening wel dat jullie er goed tegen kunnen als ik plaag. Maar het is wel noodzakelijk dat ik er ben, vinden ze op dit soort momenten. Dat wel.
Het begon sowieso gistermiddag al goed. Toen wij onderweg waren naar Rotterdam en een foto kregen van Wessel die bij het Maashotel stond om de spelersbus uit te zwaaien.
Ja. Ja,
prachtig. Het was zo vol, die foto.
Ik zat te denken, wat sta ik hier te doen? Maar we fietsten naar de Kuip en we kwamen er langs.
We?
En mijn zoon en ik. En een vriend van hem met twee 17-jarige jongens en een 58-jarige oude man. En fietsten richting de Kuip en daar aan de voet van de Erasmusbrug zagen we de spelersbus staan met drommen er rondom. En toen gingen we daar staan en toen dacht ik, ja, waarom sta ik hier? Toen dacht ik, ja, omdat je eigenlijk altijd 16 blijft, denk ik. En dan komen daar die spelers met een glimlach, best wel trots of zenuwachtig, komen daar aanlopen op een meter afstand, bewakers er rondom. En het is eigenlijk het mooiste wat er is, zo'n finale dag. Ik vond dat, het is best raar op je 58. Zei Michel van Egmond zijn keer tegen me, denk je dan niet, wat sta je hier te doen? Ja, dat dacht ik wel, maar ik had er best wel een goed antwoord voor. Het hoort erbij, dit is een buitenkans.
En die foto's stuur jij dan ook nog naar de dames? Jullie waren onderweg naar de bekerfinale op uitnodiging.
Zeker.
Neem niet aan dat jullie geld uitgeven aan zo'n bekerfinale.
Feyenoord, ik heb wel geprobeerd om een kaartje te halen, want mijn vriend is natuurlijk voor NEC. Dus ik dacht, dat kan leuk zijn, maar je had een soort van loting.
Ja.
En I didn't make it. Ja, en toen zei ik, oh, jammer voor je, Sam, ik ga wel. Nee, nee, grapje, sorry, Sam.
Nee, wij waren in een busje vol op uitnodiging. Dus hard gras uitje.
Een gemeleerd gezelschap, een ras-echte Feyenoorder.
Ja.
Jouw vader.
Ja, die mocht ook mee.
En de neef van Henk. En dat is een echte Nijmegenaar NEC. En die 30 uur had gevlogen vanuit Australië om deze wedstrijd bij te kunnen wonen.
Nee, ja. Daar wil ik graag ook even bij stilstaan. Ja,
dat is wel bijzonder.
Is nog in Dubai geweest dat overstroomd is om hier in de Kuip te kunnen zitten op zondagmiddagavond.
Ja,
vind ik mooi.
En hoe heeft die man het dan beleefd, die neef van Henk Spaan?
Nou,
hoe heet hij trouwens?
Thomas.
Thomas.
We zaten in een vak wat dan neutraal is. Maar Thomas zong wel goed mee met NEC-supporters. Dus we hadden hem ook neergezet helemaal aan het uiteinde van ons rijtje. Zodat hij naast een vak zat wat overwegend NEC was. Ja. Dus zodat hij ook wel onder ons was. Hij vond dat hij er moest zijn. En na de wedstrijd hebben we gewoon wat minder...
Hoe gaat het liedje ook alweer?
Nabeschouwd.
Rood, groen, zwart... Dit zijn onze kleuren. Nou, het is wel een catchy banger, hoor.
Ja, dat is ook wel een goede tekst.
Ik vond sowieso de... Wessel.
Rood, groen, zwart, dat zijn onze kleuren.
Ja. Maar vooral het melodietje. Daar ging je wel een beetje op springen van... Oké, let's go, laten we dit doen.
Sowieso waren NEC-supporters zeer goed hoorbaar. Ja. Vrijwel de hele wedstrijd.
Ja, was echt luidruchtig, hoorde ik Wessel.
Ja, ik heb wel het idee. Ja, Wessel, ben je eruit gezongen?
Eruit gezongen? Ik bedoel, ik ben echt wel van het... Ik hou niet van hele wedstrijden horsen. Zou ik niet doen. Bovendien, ik vond ze een beetje stil na de 1-0. Dat zou ik dan toch anders hebben aangepakt.
Ik zat naast iemand die zei, na de 1-0, eindelijk hoor ik die Feyenoord supporters is.
Ja, dus maar dat is toch ook wel vrij vanzelfsprekend dat wij vinden dat het elftal ook moet kunnen winnen, zonder dat wij nou de hele tijd aan het zingen zijn geweest. Ik vond de euforie naar de goals.
Weer arrogant.
Ik dacht eigenlijk dat het legioen er ook was, net als alle andere supporterscharen, om je ploeg op te zwepen.
Met 12e man.
Jullie transformeren gewoon binnen no time in theaterpubliek.
Nee, maar
als er gescoord wordt dan.
Ja.
Ja, nou goed, maar ik heb het probleem theaterpubliek hier nooit besproken horen worden over de arena. Dus het is interessant dat dat nu dan opeens wel gebeurt. Maar ik zeg wel eerlijk, en ik bespeur me dat bij mezelf ook wel. Je bent in eerste instantie, je speelt een finale. Ja. Maar in eerste instantie vind je dat je na 25 minuten met 2-0 voor moet staan, moet domineren. Druk zetten, de bal hebben.
En dat was het allemaal niet.
Nee, dus dan ontstaat er dus echt wel enig chagrijn en enig teleurstelling. Want dat doet succes blijkbaar met je. Met 3 jaar Arne Slot, goed voetbal.
Maar geen twijfel.
Ja, zeer veel twijfel. Alles was terug. Nee, alles was terug. En ook niet het vertrouwen dat we hem nog gingen winnen. Dat gebeurt dus. Je weet dat het elftal heel goed kan voetballen. En dan ontstaat een teleurstelling. En dan moet je schakelen. Het is ook best wel on-Nederlands. Wij denken altijd dat we dingen rationeel kunnen oplossen. Maar een finale is wel een finale. Mm-hmm. In Engeland weet iedereen dat er onvoorspelbare dingen kunnen gebeuren in de finale. Ik zeg ook
we hebben het gezien in de halve finale.
In de halve finale ook.
Nou ja, ik wil ook...
Gelijktijdig met Feyenoord en NEC.
Ja, maar ik wil ook Ajax Zwolle even noemen van een jaar of 10 geleden. Dus dat was schakelen en dus enorme opluchting en euforie naar de goals. Maar inderdaad...
Goals?
Ja, dat is de tweede keer dat hij meervoud gebruikt. Ja. Maar ik heb
of vertel je die afgekeurde van NEC nog mee?
Nee, die afgekeurde van Feyenoord bedoelde ik eigenlijk. Ah. Die net buitenspel was.
Ja.
Maar
nep,
ook en na afloop. Dus het was wel enorme blijdschap hoor. Dus
ja, dat vind ik ook, ja. Ja, echt dat laatste signaal.
Opluchting. En dat is ook wel weer een keer leuk. Want vroeger won Feyenoord alleen maar op die manier. En nu was dat voor het eerst in jaren weer eens zo dat je licht onverdiend de wedstrijd won.
En ik op basis van de slotfase was een verlenging wel op zijn plaats geweest. Maar over de hele wedstrijd is het niet licht onverdiend.
Nee, nou ik vond...
Feyenoord speelde niet goed.
NEC voortreffelijk de eerste helft. Dus,
ja, maar beter dan Feyenoord.
Ja.
En
ja.
Het gemis
Feyenoord
van
had het geluk.
Dat is volledig het gemis van Wiever. Die altijd in de kleine ruimte de bal vooruit weet te spelen. En dan zie je zijn kwaliteit. Ik sluit overigens niet uit dat volgend jaar Zerouki met veel speeltijd ook wel dat niveau gaat aantikken. Maar Wiever, die is de belangrijkste man bij Feyenoord. Echt veruit. Altijd.
Jongens. Ja, je zag ook dat Timber zich ook niet goed voelde zonder zijn partner op middenveld. Tweede helft was hij heel goed. Maar eerste helft?
Ja, hij stond
not so much.
Het fenomeen vuurwerk, dat Feyenoord overigens de gelegenheid gaf om terug te keren in de wedstrijd. Werd een beetje op een onhandig moment door NEC-supporters.
Orde op zaken te stellen, inderdaad.
Het is ook interessant hè, dat je dus als eigen supporters je club benadeelt op zo'n moment. Want je weet dat als Slot even een paar minuten heeft, dat hij vaak een antwoord heeft op de... het strijdplan wat Rogier Meijer dan op de mat legt. En dan doe je dat op het moment dat NEC gewoon volgens mij goed begint aan de wedstrijd.
Maar was het niet wel dat de Feyenoord supporters eerst vuurwerk afstaken? En toen, precies toen dat klaar was, toen begon NEC en toen werd het even stil.
Er is in ieder geval afgefloten op het moment dat de NEC supporters...
Maar die laatste lange onderbreking...
Maar dat was het spandoek
dat was gewoon brand.
Ja, wel, maar ik, nee, maar ik dat had het nu over de eerste onderbreking. Ja, dat was gewoon nadelig voor NEC, want daarna stond Feyenoord gewoon beter.
Klopt. Ja.
Maar jongens, er was weer vuurwerk in de Kuip. Het komt altijd binnen, of het ligt er al.
Ja, vind je het gek? Wij konden ook met onze tassen, waar ik wat vuurpijlen in kon stoppen, doorlopen.
Er is niet eens in mijn tas gekeken.
Echt?
Nee. En ja, dat vind ik wel bizar.
Ja, maar ik werd uitgebreid gefouilleerd, wel.
Misschien hangt maar
ik denk dat,
dat
het ook ligt in welk vak je dan zit. Ja. Maar ook al zit je zoals wij in zo'n vak, dan moet je toch gewoon... Je moet toch gewoon in je tas gekeken worden, op zijn minst. Ik ben niet gefouilleerd, niet.
Maar ik kan nu ook herkennen wanneer het gebeurt. Want mijn zoon zei al... die zag opeens aan de OO. Hij zegt, er komt zo vuurwerk van
dat
de NEC.
Doek,
want dan gaan ze onder dat doek. Gaan ze al die dingen uitdelen.
Maar dat zien de stewards toch ook?
Ja, maar ja, stewards.
Heb je dan nul controle over zo'n vak om dan al in te grijpen?
Ik denk dat het probleem is van het voetbal op dit moment.
Maar hoe heeft jouw zoon zicht op? Hoe groot is zo'n ding wat ze afsteken? Hoe... Ik bedoel, breng je die anaal in? Stop je die in je binnenzak? Heb jij enig idee?
Nee, maar ik denk wel dat je een hele week de tijd hebt om ergens in de Kuip
iets neer te leggen.
Ja, dat hoor je ook wel eens, toch? Dat ze gewoon naar binnen sneaken ergens gedurende de week.
Ik denk niet dat ze door binnenkomen via de poort, doordat mensen niet gefouilleerd worden, want dat risico is te groot.
Als ze het gewoon op het toilet verstoppen of zo, in de spoelbak van de wc, daar wat pijlen.
Waar dan ook, dat is allemaal ook niet zo ingewikkeld.
Maar dan kun je toch honden gewoon door het stadion laten gaan een dag voor de wedstrijd?
Ja.
En waarom gebeurt dat dan niet?
Nee, je kan je ook al vragen, waarom is de brandweer er gewoon niet? Ja, weet je,
jij zat dicht bij de brandje. Want wij zagen alleen maar een ontzettende zwarte rookpluim.
Ja.
En vroegen ons af, waarom wordt dit niet geblust?
Ja.
Jij zat erachter.
Nou ja, ik denk dat Hugo het op tv nog het beste heeft gezien. Maar
ik zag een meneer met een heel rood hoofd.
Ja, die later uitgebreid werd toe, die volgens mij daar voor andere zaken was. Maar toen ook maar even brandweer ging spelen. De brandweer kwam pas toen de brand geblust was. Mm-hmm. Maar ik kom zoals jullie weten vaak in Kroatië. En daar heb je achter de doelen standaard altijd twee brandweermannen staan. Achter twee doelen met blusapparatuur. Want die weten, er gaat weer vuurwerk gegooid worden. Alleen zijn daar van die sintelbanen, dat scheelt natuurlijk al. En dan blussen ze het. Maar ik had eigenlijk altijd wel gedacht dat er brandweermannen...
Nou, ik dacht echt van, dit is een behoorlijk fikkie.
Ja.
Het duurt erg lang voordat het geblust is. Hè? Stel dat er iets ergens gebeurt... Dan heb je een stadionramp.
Ja, dat dit in een vak gebeurt. Dat je kunt er op een gegeven moment als het brandt,
dat
dan komt niemand
in de
meer aan.
Gaan.
Ja,
dan.
Het gebeurde zo dicht bij mensen. Het gebeurde in de gracht, hè? Want daar lag dus dat spandoek. En die gracht is natuurlijk wel een en al beton. Nou, weet ik niet. Het lijkt me dat beton niet heel goed brandt, totdat het brandt natuurlijk.
Ja, ja, ja.
En dan gaat
het
hard. En dat was nu. En dat hele spandoek, want dat liep natuurlijk van de ene cornervlag tot de ander. Dus er was nog wel wat te branden eventueel. Dus dat is goed dat dat geblust was. Maar het duurde ook heel lang dat die wedstrijd nog zo lang doorging.
Ja.
Want toen ze het onder controle hadden volgens mij...
Gingen we naar binnen.
Toen
werd het stilgelegd. Dus waarschijnlijk is ze eerst naar Zeist gebeld.
Wat moeten we doen?
Ja. En toen weer terug naar Rotterdam. En nou, dat duurde heel lang. Want wij dachten, waarom stoppen ze nu pas?
Ja.
Want het was heel onwerkelijk.
Ja. Nou ja.
Maar toch moet ik wel zeggen... Eerste keer bekerfinale voor mij. En ik vond het wel... Heel prettig hoe iedereen buiten door elkaar liep. NEC, Feyenoord, neutrale, objectief, tussen aanhalingstekens objectieve mensen. En het was allemaal gemoedelijk. En nog een sigaretje gerookt met
voor
iemand
de wedstrijd,
die voor NEC
iedereen
was.
Stond met elkaar gewoon bij leuk. De frietent in de rij. En ik vond dat echt wel bijzonder. Een bepaalde sfeer die je toch niet vaak meer meemaakt.
Het zijn broederclubs, begrijp ik dat? Nee,
nou, het zijn allebei volksclubs. Maar ik denk niet dat het een goed idee was geweest om de jongens in het zwart van Hunnie... En die van Feyenoord bij elkaar te brengen.
Die zitten achter
de korte zijde.
Zitten goed afgeschermd,
die
zeker.
Kunnen dat tegen elkaar gewoon over de hele lengte van het veld naar elkaar toe schreeuwen. En voor de rest zijn er ook gematigdere vakken.
Er was een jongens die keihard aan het janken was. En liep nog een Feyenoord supporter langs die hem even een knuffel gaf. Dat zijn wel de mooie dingen van het voetbal.
Nee, maar daarbij, ik ben voor de wedstrijd met mijn zoon daar vrij lang aan die stadion aan onze kant geweest. Met allemaal optredens en zo van muziek die te hard is.
Paul Estak.
Nee, die was het niet. De DJ Panic was er ongetwijfeld natuurlijk ook weer bij en zo. Maar in ieder geval, dan zie je daar ook wel een hele mooie kameraadschap. Er staan dan duizenden mensen. Ja. Ik was niet eens echt de oudste. Die zitten daar bier te drinken. Die staan in de zon. Mensen die elkaar al heel lang kennen. Het is ook wel gewoon daar ook onder elkaar met z'n allen naar het voetbal gaan. En dat is, ja, dat is ook wel bijna het leukste van het leven, toch?
Eigenlijk. Ik wil even weten, Suze, vind jij het nou een hoofdprijs voor Feyenoord of een troostprijs?
Ik vind dit een interessant vraagstuk waar ik niet helemaal uitgekomen ben. Omdat ik in eerste instantie zou ik zeggen hoofdprijs. Maar het staat wel echt drie stappen onder de landstitel. Want toen ik zelf even ging nadenken wie heeft de beker de afgelopen jaren gewonnen. Toen vond ik dat heel moeilijk om terug te halen. Terwijl ik dat heb ik helemaal niet met, PSV, met de landstitel. Dus
van Ajax twee keer
er is maar één echte hoofdprijs.
Ja.
En daarna komt de beker en dan heel veel stappen later komt Johan Cruijffschaal, denk ik.
Maar het is wel heel eerlijk om maar zo te zeggen dat Feyenoord deze prijs heeft gewonnen van de twee beste ploegen in Nederland.
Met alle thuiswedstrijden?
Met alle thuiswedstrijden.
Feyenoord heeft alleen maar thuis gespeeld, hoor.
Ja, maar wel tegen de beste tegenstander. Echt moeilijkste schema.
Ik wil wel even wat zeggen over die discussie.
En Hercules ontlopen.
Ja. Dat is het belangrijkste.
Die kwestie Kuip geen neutraal stadion. Ja, ik vind daar wel wat van tijdens zo'n finale. Het is best een beetje raar in de Kuip, want we zijn niet in de meerderheid. We zijn zeker niet in de meerderheid. Het is gewoon.
Ik weet het even gehoord.
Ja, en ook de neutrale vakken waren niet heel erg overwegend Feyenoord.
Maar Wessel, het is toch gewoon je eigen stadion. Je kent de weg, je kent het veld. Ja, dat wel. Ja. Ja, Slot moest ook wennen omdat ze op een andere dugout. Maar tuurlijk heb je een voordeel, want je kent alles. Je kan er met je ogen dicht rondlopen. Een volle Kuip heb je ook al 1 miljoen keer gehad. Ook al is het niet, ben je niet in de meerderheid. Het is een... Nou, zelfs de KNVB twitterde. Niet helemaal was het mediateam daar uiteindelijk denk ik blij mee. Maar wint Feyenoord in eigen huis de beker of gaat NEC? Ja, terwijl de KNVB natuurlijk de hele tijd zegt, het is
neutraal
terrein. Dus zelfs in ieder geval de social media medewerker van de KNVB vond dat het eigen huis van Feyenoord is. Dat is ook zo.
Ja, maar,
wat is het alternatief? Dat zie ik ook niet.
Geen nationaal stadion. Nee, dus, dan moet je naar het Olympisch Stadion, zou je het voor de Forum moeten doen. Maar hoeveel kunnen er daarin? 10.000?
Niet genoeg.
Ja, maar nou doen jullie net alsof... Het zo doorslaggevend
nee,
is.
Dat doen we niet.
Niemand
zegt
dat.
Dat doen we helemaal
nou,
niet.
Dat proef je ik wel zeg, een beetje. Dat
nee, zei ik absoluut niet. Maar het is wel zo dat Feyenoord de Kuip beter kent dan NEC.
Ja, maar is dat...
En ik zeg niet dat een doorslaggevend voordeel is.
Oké, je kent het veld, maar het veld is verder even groot. Je kent de kleedkamer, je hebt daar je eigen wc. Nou, ik denk dat vele stadions het fijner naar het toilet gaan is dan in de Kuip.
Voetballers zijn gewoon dieren, die vinden dit... Het is gewoon prettig om thuis te spelen.
Ja. Maar het voelt altijd best gek, hoor. Het voelt altijd best gek.
Dat snap ik, ja.
Want in 2003, toen dacht Feyenoord ook... Oh, nou, vorig jaar de Europa Cup gewonnen. En toen speelden ze tegen Utrecht. Dat was die beroemde kuitwedstrijd. En ik weet dat ook heel raar voelde. Je hebt toch het gevoel, dit is ons stadion. Ja. Maar we zijn niet de baas. Mm. Want er zijn heel veel anderen. Dus het geeft ook iets... Wat wankel maakt.
Ah, oké, jij ziet het eigenlijk als een nadeel.
Ja. Nee, het is een licht voordeel, zeker. Okay. Ja.
Maar is het een hoofdprijs? Want ik kom daar niet uit.
Nou, zeg jij maar, Danielle. Hoofdprijs, troostprijs.
Ik vind het wel een hoofdprijs. Als NEC dit had gewonnen, hadden we allemaal gezegd... geweldige prijs, mooi gedaan. En nu heb Feyenoord gewonnen.
Maar dat was de stelling ook gisteren bij Langs de Lijn. Voor kleine clubs is het een hoofdprijs.
Je bedoelt dus de stelling van Borst.
De stelling van Borst.
Jij schijnt daar iets van invloed op te hebben.
Wat was de hoofdprijs,
percentage?
Hoor.
Nou, 36%.
Voor hoofdprijs?
Nou,
nee, dat is alleen voor een kleine club zijn hoofdprijs.
Voor Feyenoord, ik had het... Volgens mij omgedraaid. Nou weet ik het even niet meer. Maar in ieder geval was maar 36% het met me eens. Ik vind het echt een troostprijs voor Feyenoord. Ik vind het een hoofdprijs voor kleine clubs. Met alle respect zeggen we daar natuurlijk bij. Nee, niet veel mensen waren dat eens. Dus het wordt toch wel beschouwd als voor Feyenoord een hoofdprijs. En dat heeft denk ik ook wel te maken dat ze Champions League spelen.
Ja.
Maar ik vind eigenlijk de hoofdprijs voor Feyenoord... En daar ben ik niet origineel in, maar die kwam eigenlijk van mijn buurman Wessel, die ik gisteren aan de lijn had. De hoofdprijs was natuurlijk de 6-0 overwinning op Ajax.
Ja,
dit seizoen.
Dat is het moment van het seizoen. En dat kleurt ook dit seizoen.
Als, wil jij nog daar zou dieper je dit, op ingaan, Daniel?
Niet, absoluut zou je, niet. Zou je die 6-0 willen opgeven voor de beker?
Ja, volmondig.
Nee, zou je de beker willen de beker opgeven willen voor de 6-0?
Ja, volmondig.
Ja? Ja, ja, dus ja. Die beker maakt
omdat,
niet uit?
Omdat die 6-0 veel meer historische waarde heeft. Dit. Ja, maar dat is niet om jullie nu te plagen.
Nee, maar
niet.
Jullie hebben ook veel
plaats. Dat, nee, sowieso niet.
Dat heeft te maken...
Er zit maar één Ajax-ziet aan tafel hier.
Dat heeft te maken met eerdere nederlagen... die groot waren en nu is heel veel weggepoetst. Dit was een uitslag voor de geschiedenis.
En een stuk of 14 bekeroverwinningen of 15?
Ja, 14 was het.
14. Ja, ja, nee, maar de beker, dat is echt fijn, maar ik zou hem niet willen ruilen voor die 6-0.
Ah, daar ben ik ook van, liever de Champions League winnen met Feyenoord of het WK met Nederland of het EK met Nederland.
Nou, de Champions League van Feyenoord, ja, ja. Zelfs kampioenschap Feyenoord en het wereldkampioenschap Nederland.
Ook gewoon Eredivisie-kampioenschap?
Een wereldtitel voor Nederland?
En ik zeg jullie dat er wat dat betreft onder echte supporters van clubs
Feyenoord supporters veel
veranderd
niet veel,
is.
Maar die hebben ook niet veel met Nederland zelf, toch? Nee. Feyenoord supporters.
Nee, maar dat is... Dat heb je in Engeland ook. Dat zie je toch altijd bij die spandoeken op Wembley. Daar komt in Duitsland zie je dat ook. Dan komt de provincie. Want die hebben geen eigen clubs. Maar je eigen club,
maar
dat is toch...
Dit is echt puur vanuit jou natuurlijk dat antwoord. Want ik zou ook zeggen, oké, Ajax, Champions League of WK, Nederland, misschien Ajax. Maar dan denk ik, ja, maar voor Nederland, voor iedereen hier... en die verbroedering en het samen zijn als er een eindlandertoernooi is... Ja. Dat vind ik ook zo mooi, dat ik dan zeg maar... Denk ik als Ajax ziet over mezelf dan op voor dat WK.
Maar wacht even.
Je kan maar 20 keer in je leven wereldkampioen worden. En je kan 80 keer kan je de Champions League winnen.
Nou ja.
Dat is een hele makkelijke keuze. Sorry, dan ben je voor je land.
Ik voel me meer verbonden met Rotterdam. Dan met het Nederland van Wilders hoor. Dus wat dat betreft. Dat
Hallo?
Speelt ook.
Hij is nog niet begonnen.
Nee, maar... Ik bedoel,
ja, maar en zo'n titel...
Er wordt toch ook veel Wilders gestemd in Rotterdam ook. Dus dat vind ik ook wel een interessante tegenstelling.
Ja, zo'n titel voor het Nederlands elftal kan ook natuurlijk verbindend werken... binnen een versplinterd Nederland.
Oké, als dat zo zou zijn... dan zou ik altijd kiezen voor die wereldtitel voor het Nederlands elftal. Yes. Zeker weten.
Nou,
dan
je
wel.
Spreekt de juiste woorden, zeg. Je Jawel. Raakt hem in het hart.
Nee, maar het gaat dus om, het, om wat is groter voor
Ja, maar dat
gevoel.
Is de afweging die ik zou maken. Ja. De eerste... Ja. Reflex is inderdaad, ja, voor mijn club natuurlijk. En dan denk ik, wacht even verder kijken.
Nee, maar dat speelt ook mee de manier waarop die 6-0 van Feyenoord... vond ik echt door de manier van voetbal ook gewoon schitterend. Maar bijvoorbeeld dat... Mensen hebben het vaak over die teen van Casillas. Ja, ik vond dat WK van 2010 niet zo geweldig.
Nou, dat komt omdat jij van de generatie 74 bent. Als je deze discussie met Stuart Mossou voert...
Nou, maar
dan zal die een heel andere mening zijn.
Nou, maar ik weet dat Sjoerd sympathie ook veel meer ligt bij het WK van 2014.
Of 98.
Juist, ja.
Nou ja, het was lelijk. En dat is in Nederland altijd een discussie. 2010, ja, daar kwam een aspect van het voetbal aan het licht dat er wel bij hoort. Hè. Ik bedoel, dat zat overigens ook heel erg diep verankerd in... Het Nederlands elftal van 74, hè, want het wordt wel geacht mooi te hebben gevoetbald. Maar vergis je niet, de wedstrijd Nederland-Brazilië was een veldslag. Ja. Waarbij Neeskens, Suurbier, Van Hanegem zich niet onbetuigd lieten. Dus dat was niet alleen mooi voetbal. En overigens hebben we die finale volkomen terecht verloren. Als je die echt sec gaat analyseren. Maar Opta bestond toen nog niet... Jongens, ik ga eens even een mededeling doen. En Wessel, ik vraag jou om een stukje naar achteren te gaan. En ik vraag Pelle die letters toch een klein beetje te vergroten. Want deze 61-jarige zet nu ook de bril op. De koning van de week, daar gaan we dadelijk op. Maar, ja, denk even goed na over de koning van de week.
Leuk dat het me nog steeds even overkomt dat ik daarover na moet denken. Ja. Ik bedoel.
Nee, maar dan doe ik in de tussentijd even een commerciële mededeling. Want... NordVPN, ja, elke week komt het weer aan bod. En wat zijn wij dankbaar dat wij mede bestaan vanwege NordVPN. Wessel, heb jij eigenlijk NordVPN?
Nee, maar gezien de reclame die erover gemaakt wordt... In allerlei podcasts die ik beluister, kan ik niet meer zonder. ben ik als mens nog niet af.
Want wat
zonder...
doe jij? Jij gaat er wel eens naar Kroatië. Hoe kijk jij dan naar Nederland?
Ja, op een heel... ouderwetse manier met ingewikkelde constructies over het algemeen. En meestal blijft bij mij het beeld hangen. Dus ik moet net als
Jij moet dat Henk echt
Spaan,
gaan doen.
Net als Henk Spaan moet ik het ook. Maar,
of je moet Pelle bellen.
Ja, ja dat
Want Danielle, kan jij als jong lichter even uitleggen? Ik kan het wel allemaal gaan aflezen. Maar ik vind het eigenlijk veel handiger als jij Hoe jong ben je? 35, 34?
Nog niet. 34.
34?
Ja.
Kan jij eens uitleggen hoe handig dat NordVPN is?
Ja, het is sowieso handig, zeker binnen Europa als je daar reist en toch even je Nederlandse wedstrijden mee wil pakken. Omdat je dus een virtuele locatie aanmaakt en daardoor krijg je dus toegang tot apps en websites in andere landen. Kijk, toen wij bijvoorbeeld met Afrika Cup, is het ook heel prettig om je VPN eventjes op een Afrikaans land te zetten om alle klanten...
Oh ja, waar keek jij ook weer naar?
We hebben de Senegalese televisie, maar het is ook heel fijn om gewoon even de kranten van het Afrikaanse continent te lezen. Heel vaak heb je daar... Als je dan googelt, dan
kan dat ook
toch...
met NordVPN.
Ja, want als je VPN aanstapt op een Afrikaans land, dan kom je Google-resultaten. Dan krijg je dus ook de lokale resultaten in plaats van eerst.
Maar dit is extra informatie. Die had Pelle daar niet staan op dat scherm.
Ja, ja, dus voor nieuwsgaring is het ook heel interessant dat je gelijk de goede website
dat je
hebt.
Je krijgt die websites die mensen in Senegal natuurlijk zelf als eerste zoekresultaten krijgen. Want dat is inderdaad heel vervelend. Dat je een Nederlandse zoekresultaten...
En daar hoor je niet het Senegalees. Ik weet niet of dat een taal is voor te beheersen.
Ja, het Frans.
Frans.
Ik stel voor dat NordVPN bij Pelle het rekeningnummer van Danielle even gaat navragen. Want die, heeft
die gaat een gratis abonnement. Ja. Dat kan niet anders.
Nee, ik heb het al een tijd en ik ben er echt gewoon heel blij mee. Zeker...
Wat moet je er verder voor doen? Hoe werkt dat? Hè? Nee, stel je luistert als boomer naar de podcast. Wat moet je doen? Doe je je computer aan?
Je doet je computer aan. Ja? Je gaat naar nordvpn.com/hartgras.
Ja?
Daar maak je een account aan. En dan heb je dus NordVPN. Kan je die app op je telefoon, tablet of laptop/computer downloaden.
Maar willen ze je creditcardgegevens?
Nee, je hoeft het niet via creditcard doen. En je hoeft ook niet te kiezen voor automatische afschrijving. Je kan ook zelf zeg maar overschrijven. Dus dat is gewoon veilige manier.
Wat sympathiek.
I know. En dan heb je dus gewoon dat programma op je laptop, wat een heel gebruiksvriendelijke interface hebt. Want je opent het en je ziet gewoon een lijstje met landen.
Ja.
En daar kan je op klikken en dan zoekt NordVPN zelf de beste server met zeg maar het snelste internet, snelste bereik op. En dan kan je gewoon lekker je ding doen.
Zelfs Henk kan het. Dus ja. Dat
het is echt super makkelijk gemaakt. En het ziet er ook esthetisch gezien heel fijn uit.
Ja, nou tot zover NordVPN. Pelle, compleet? Ja, jij bent van de week bezig met de contractverlenging NordVPN. Ja. Goed, gaan we naar de koning of koningin van de week.
Ik heb wel een hofnar van de week.
Oh, dat is ook leuk.
Anthony.
Oh, laten we die even lekker bashen. Daar heb ik zin in.
Je staat 3-0 voor als Manchester United. Je gooit dat te grabbel. Je chokt harder dan Arsenal om de
viel
titelstrijd.
Viel die toen in bij 3-0?
Het stond al 3-0 toen hij inviel, volgens mij. 58e minuut was het 3-0 en hij viel in de 66e minuut in.
Mooi.
Dus jou volgens de meeste mensen niet eens opgevallen dat Anthony
het was
op
mij
het
niet
veld
opgevallen.
Stond.
Ik keek vanuit de studio en echt, ik heb die wedstrijd redelijk goed gevolgd, maar ik was erg op Coventry City's hand.
Tuurlijk, iedereen.
Ja, de underdog, hè?
Ja.
Maar ik vond het ook heel lullig van Wan-Bissaka. Die heeft natuurlijk met zijn hoofd dat hij die bal een boog geeft.
Ja, het waren
één
mooie goal overigens.
Die
van
eerste vond ik
Coventry
heel mooi.
Prachtig doel.
Die tweede was geluk en die derde, die handsbal, daar kon Wan-Bissaka ook niet heel veel aan doen. Dat was een penalty in de 95 minuten. Maar ja, prima, dan ga je verlengen. En dat ging echt op en neer, heen en weer. Anthony geen.
Nou, ik vond Coventry beter.
Ja, maar Anthony heeft geen bal geraakt in die verlenging. In de 121ste minuut komt Coventry op 4-3. En dan schakelt de regie in Engeland schakelt over naar een beeld van Ten Hag. Die als een man die zijn lot bezegeld zit worden, heel koud en onbewegelijk aan een zijlijn zit.
Heel koud, zeg je dat dan?
Koud.
Oh, okay.
En dat blijkt dus echt op een haar buitenspel te zijn. Gaan we penalties nemen en uiteindelijk wint Manchester United. Ja. En Anthony, die trekt een sprint om met zijn handen achter zijn oren als een soort van nee, voor de Coventry fans te gaan staan. Zelfs de maker van de winnende penalty. Manchester United was heel kalm in hun juichen, want ze wisten ook, dit is best wel een blamage.
Wie hoort hij ook weer? Die
Bruno Fernandes.
Die was vervelend.
Ja, maar dat is gewoon een vervelend mannetje.
Die ging naar die keeper toe om even een lange neus te maken.
Was zo klein. Maguire ging meteen anderen feliciteren.
Ja, maar ik bedoel, je hebt dus een uur gespeeld, niks laten zien. En dat je dan op zo'n manier gaat sarren, terwijl je echt zelf niks op de mat hebt gelegd, dat vind ik wel echt teleurstellend.
Waar komt onze diepe... Ja, verachting vandaan voor Anthony.
I loved Anthony. En ik was ook van, oké, 100 miljoen is wel heel veel, maar ik denk dat hij kan floreren in Engeland. Dit zal top worden. Maar hij heeft zich in twee seizoenen daar gewoon van zijn slechtste kant.
Ja, en die verhalen over huiselijk geweld vind ik ook niet heel prettig, moet ik eerlijk zeggen. Daar wordt
hij een beetje links, zwak uitgedrukt dit, toch?
Ja, nee, maar daar wordt iemand ook niet sympathieker van.
Maar die jongen is toch gewoon oliedom.
Ja, ja, dat kan gebeuren. Daar kan je ook niks aan.
Ja, nee, hoef je maar niet toch van te gaan slaan, natuurlijk.
Nee, maar... nee, maar dit is... Kijk, ik, vroeger had je dat wel eens. Dan viel je in bij een grote voorsprong tussen 3-0. En dan wordt het 3-3. Denk je...
Ja, ligt het ook aan mij?
Vrij bescheiden, bescheiden het veld afgaan.
Ja, maar echt 4 minuten nadat hij erin komt, werd de eerste goal gemaakt.
Nog wel wat mee hebben gemaakt toen in die klassieke, de laatste klassieke die hij speelde toen in de arena met dat toneelstuk wat hij opvoerde.
Ja, maar weet je wat het is? Dan is hij nog bij Ajax en dan ben ik wel zo hypocriet om te zeggen, het is mijn speler, dus dan kan ik er zogenaamd van genieten. En nu hoort hij dus niet meer bij Ajax en dan kijk je er toch met andere ogen naar. Dan vallen die schellen, die roze, rode Ajax-bril, die vallen een beetje af. En dan denk je, oh, nu zie ik... Wat eigenlijk andere mensen ook al toen zagen.
Misschien is hij nog wel vervelender geworden. Want het loopt ook niet bij hem. En ik heb ook het idee dat dat misschien wel meespeelt. Ik vraag me wel af wanneer Ten Hag stopt om hem in te laten vallen. Dan wel
je
te laten
voetballen. Je moet eigenlijk geld terugkrijgen.
Stopt Ten Hag. Ja, omdat precies. Hij moet stoppen.
Ten Hag stopt eerder.
Want ja, wat gaat er nou gebeuren met Erik Ten Hag? Hè? Dit was natuurlijk een e-check. En je kunt je afvragen of het wel zo prettig is... om de finale te moeten spelen tegen Manchester City... dat aantoonbaar beter is. Ja. Dus er valt niet zo heel veel te behalen.
Hij heeft ook het ongeluk dat Radcliffe... die heeft trouwens een marathon eerst gelopen voor die wedstrijd.
Ja, hoorde ik ook leuk, hè? Ja.
En die kwam in de tweede helft in het stadion. Dus die heeft de eerste helft van Man U, wat ik terug heb gekeken... toen speelden ze wel echt goed. Toen hadden ze een gameplan en het was fijn positiespel... wat je lang niet had gezien bij Manchester United. Maar tweede helft... verloren ze dat helemaal en werd het ieder voor zich. Ze werden allemaal vervelend. En ik denk echt bij de gratie van Onana dat ze deze halve finale door zijn gekomen. Maar Radcliffe die geeft ook iedere keer aan, voetbal is ook een marathon. En we zijn nog niet eens op een halve marathon. We zijn op 10 kilometer volgens mij. En ik vraag me toch af, wanneer gaat hij een keer een uitspraak doen van, ben je nu van plan om die marathon met Ten Hag te lopen? Of ga je gewoon op de helft wisselen?
Nou, vul dat zelf maar in. Kijk in het hoofd van Radcliffe.
Ja, als ik zou kijk toch hoe wel hij kunnen ook Ineos heeft gereid,
dat ze achter dat de schermen wel... al bezig zijn met een opvolger. En dat ze denken, om de rust bij de club te bewaren, laten we Ten Hag het seizoen nog afmaken. Er is niet echt...
Zo ging het toen met Van Gaal en Mourinho. Hè?
Ja, als je nu een wissel doet, dan het shock effect, whatever. Je haalt toch geen Champions League meer. Hè? Er staat niet echt meer iets op het spel, behalve dan de FA Cup. Waarvan ze denken, nou, waarschijnlijk met een andere trainer winnen we ook niet van City. Nee. Dus... ja, een beetje rustig afvloeien misschien. Is dat,
misschien wordt er gekke... ook wel rekening gehouden met het fikse aantal blessures wat ze dit seizoen hebben gehad.
Nou, laten we nou niet...
Ik heb een groot zwak voor Erik Ten Hag.
Ja,
dat
snap ik. Maar
hij had invloed op het aankoopbeleid. Ja. En dan is het niet heel verstandig dat je je spelers meeneemt van Ajax. En zeker niet 100 miljoen voor dat bedrag. Voor Anthony.
Martinez is wel een hele goede... Ja, die ondanks de blessure. Ja. Maar Anthony is dus mijn Hofnar van de week. En terwijl we dit verhaal hebben gedaan, heb ik ook een koning bedacht. Welleuter.
Ja.
Hij heeft niet heel veel te doen gehad.
Welleuter. Okay.
Maar ik vind hem een soort van representatie van Feyenoord ook.
De allerbeste reservekeeper ter wereld.
En terugknokken.
Ik wil er wat over zeggen. Want ik zat precies achter dat doel van die kopbal.
Van Baas, die van kopbal naar de grond.
En
gewoon prima.
Ik telde hem al.
Ik vond niet goed genoeg. Niet extreem goed genoeg. Ja. Hij moet er gewoon in.
Ja, okay.
Maar in het stadion dacht ik, die zit.
Ja.
Mm-hmm. En en je ziet zo'n moment wat heel belangrijk is voor de wedstrijd. Want Feyenoord wankelde. Ja. En dan zie je, dat is heel raar. Je ziet hem eigenlijk als een soort vertraging zie je het gebeuren in jezelf. En ik zie hem gaan. Ik dacht, ik kan die niet hebben. En hij pakte hem. En toen dacht ik, nu gaat hij de rebound in. En toen had hij hem ook rebound. Toen zaten we allemaal in het vak van wat een redding. En ik zei, wat zei ik Hugo? Gordon Banks. Die legendarische redding van Gordon Banks ooit. Die echt een bal, een kobbel uit de hoek haalde. Pelé, kon. Maar toen zag ik het later op tv.
Ja, en toen viel hij wel mee.
Ja, van achter het doel. Van de paal. Was hij minder in de hoek dan hij in het stadion? Want wij zaten inderdaad ook echt geweldig.
Hij was niet in de uiterste
maar
hoek.
Dat was, nee, dat was nee. Niet.
Dus en, daarom... en jongens, die kopbal, echt waar. Hij had alle vrijheid, hij had alle tijd om kracht te zetten. Die moet er gewoon in. Dat was de uitgelezen mogelijkheid voor NEC om...
En dat is waarom ik hem niet steun. Want ik heb zoiets moois gezien toen ik later... altijd als ik naar hard gras ga, dan zie ik boven meester Henk Spaan zitten... goed voorbereid komen, denk ik dan. Dus even nog Coventry, Man United gekeken en de Classico. En in de Classico, ik heb een enorme zwak. Ik ben een enorme fan van Modric. En hij speelde weer, daar ben ik altijd heel blij om als hij speelt. En hij geeft in de eerste helft, het stond nog 1-0 geloof ik voor Barcelona. komt er een voorzet van rechts. En hij kopt hem door. Ik wist niet dat hij kon koppen, sowieso. Maar hij kopt hem zo door dat hij hem schampt. Waardoor de bal klaar ligt. Kijk het nog allemaal nog eens na. Waardoor die klaar ligt en Vinicius eigenlijk moet scoren. En die, die schiet over. Maar die assist, die was van een
schoonheid.
Ja,
een schamp
assist. Ja, maar dat heb ik al vaker gezien met fantastische voetballers. Die kunnen ook met hun hoofd misschien niet afronden. Maar ook met hun hoofd een bal daar neerleggen waar ze willen. Die,
beroeren.
Ik zou zeggen, kijk nog eens terug. En toen dacht ik, ik ga lekker Modric zeggen.
Dus. Modric.
Ik sta altijd achter Modric.
Ja.
Suze?
Ja, ik dacht eigenlijk, als een soort alvast een soort vooruitlopend op een prijs voor het seizoen, Jude Bellingham.
Ik sta ook altijd achter Jude Bellingham. Jullie maken
hoe je zo'n bal zo afmaakt. Want hij moet omhoog. Die bal. Hij moet omhoog, anders zit hij niet.
Ja.
Dat is een speler.
Ja, dat is een speler.
Hoe kan hij
nou
spits gaan? Dat is een middenvelder. Die kan alles.
En ik ging toch weer even opzoeken, hoe oud is hij nou? Is hij echt 20? Weet je wel? Ja. Dus dat zoek ik dan ongeveer elke 3 weken op. Om dan maar toch maar weer die bevestiging te krijgen. Sure. Ja, weten we het zeker. Hoe belangrijk je kan zijn. 29 juni wordt hij pas 21. Tijdens het EK. Dus dat... Ja, dat
belooft toch wel.
Dat kan wat worden, ja.
Hugo? Maar ook tegen City, dat werk wat hij verzette. Ja, en zijn zo... aannames. Ja. Oh my god,
maar
dat
inderdaad,
zijn kunstwerken.
Het werk wat hij verzet, zoveel vuile meters. Mm-hmm. Dat vind ik echt, ook qua discipline, als je zo goed kan voetballen. Dat zie je ook niet vaak bij 20-jarige spelers. Hè. Die gaan, ja, die wachten op een moment en gaan voor de actie. Nee.
En een normale jongen.
Ongelooflijk. Ja, wel bespraakt.
Ja, zijn na de wedstrijd interviews... zijn altijd ook een genot om naar te luisteren. Ik vind het echt heerlijk. Maar ook bij Birmingham al, waarom ze natuurlijk zijn rugnummer hebben retired. Dus zeg je dat in het Nederlands?
Echt zo? Zag gedaan?
Ja, toen was hij 16, 17. Omdat hij, doordat hij is gebleven en zeg maar niet transfervrij is weggaan, zeg maar zijn jeugdcontract heeft, of dan konden ze een transfersom voor hem vangen. Wat een financiële boost was die de club op dat moment keihard nodig had. En daarmee hebben ze toen zijn rugnummer met pensioen laten gaan.
En hij heeft een lookalike ook, hè, bij Sunderland lopen. Dat is zijn broer, Joop.
Ja. Ze hebben een probleem, want jullie hebben 3 verschillende namen. Ja. Ik heb er ook nog eentje. Oh, die heb ik de afgelopen week bijna elke avond gezien. En dat is een voetballer die speelt de hoofdrol in The Gentleman. Vinny Jones.
Vinny
Jones.
Nou,
Vinny Jones speelt...
En speelt hij goed.
Een belangrijke rol.
In die Netflix-serie.
In een hele leuke, goede Netflix-serie. Ja. Ik zou zeggen niet dat het Breaking Bad is of The Sopranos, maar...
Guy Ritchie.
Het is geregisseerd door Guy Ritchie. Het is erg goed. En ik denk, potverdorie, hey. Dit is een dienende rol. Goh. Want hij is een soort van kasteelheer, zou je kunnen zeggen, op een complex. Waar de hele foute dingen gebeuren die je niet verwacht van gentlemen. En de mevrouw des huizes heeft ook wel een oogje op deze aristocratische arbeider, zou je bijna kunnen zeggen.
Ja, je hebt nog niet de hele serie gezien, geloof ik.
Nee, ik zit
wel
op aflevering.
Geen spoilers. Maar in ieder geval, ik zit ook al te luisteren, maar waar gaat dit verhaal nu naartoe?
Vinny Jones.
Danielle heeft een serie podcast, hè? Dus die weet precies
als
hoe dit...
Als co-host van Skip Intro sta ik ook vol achter Vinny Jones.
Ja.
Ik sta achter alle vier de koningen die we nu hebben genoemd.
We hebben eigenlijk even vier hele goede nu.
Ja. En ik vraag eventjes aan de luisteraars van de Hartgras podcast om wat actiebeelden op te zoeken van Vinny Jones. En probeer ook een foto op te sporen waarbij hij in de dekking staat bij Paul Gascoigne.
Ja.
En wat hij doet, hij graait in het kruis van Gascoigne. En ik denk dat hij heel hard knijpt in de ballen.
Ja.
En dat is zo'n goede foto. Precies het juiste moment. Nou ja, dat was Vinny Jones als voetballer. Een gore schopper die zijn gelijke in Nederland. Laten we eens even proberen. Dat is Cor Lems gemixt met Mooi. Jan Wouters.
Atteveld.
Raymond
nice.
Atteveld. En wie kon er op gezichten staan?
Ja, dat was Michiel Kramer, was dat?
Michiel Kramer, die schopte een keertje.
Oké.
Nou ja, in ieder geval, dat was Vinny Jones. Kon niet voetballen. Waar speelde hij nou voor? Wimbledon, toch?
Ja.
Ja. Ja. Ja, goed. Maar... dus we moeten nu kiezen. Pelle, jij mag ook wel de doorslag geven, hoor.
Bellingham, Modric, Vinny Jones of Welle Reuter.
Pelle is heel belangrijk voor deze podcast, beste mensen. Ja. Bellingham. Ja. Bij deze gekozen.
Goed.
Hey Jude.
Ja. Jij hebt net de luisteraars aangesproken, maar ik moet ook nog even terugkomen op 2 weken geleden waarin ik een oproep deed van het abortuskoffertje. Ja. Waar ik bij Go Ahead Eagles op werd aangesproken. Ik heb wel best wel veel reacties gekregen, dus waarvoor dank. Veel mensen die schrokken er ook een beetje van. Iemand die op Twitter zei: abortuskoffer is voor zover ik weet geen Deventers gezegde, maar over het algemeen kan wel worden gesteld dat Deventenaren grof in de mond zijn. Dus dat was een beetje zo van, ja, dat hoort er gewoon een beetje bij als je naar het voetbal gaat. Bertel van der Gun zei op Twitter, dat was iets, of X heet het, sorry. In de zorg noemen we net iets te grote tas die huisartsen soms nog meeslepen een abortuskoffer. Dus die kwam wel, denk ik, wel in de buurt. Iemand anders noemde het inderdaad vermoedelijke lompe Sallandse voetbalhumor. Jeroen de Ruiter, dank u wel. En in de jaren, de Samsonite-koffers, dat werd later abortuskoffer genoemd, zelfs abortus provocatus. Waarom die associatie? Ja, waarom die associatie is ontstaan, weet ik ook niet. Het had toen niks met de linkse kerk of anti-abortus te maken, dus dat is ook op zich goed. En er was ook nog iemand die vond mij vooral grote en ik hoorde jouw grote en onrustige verbazing over het woord. Dus die maakte zich geloof ik een beetje zorgen. Erwin, het gaat wel. Toen de abortus nog illegaal was, werd de handeling verricht door schimmige figuren met smoezelige, nu zeggen we, zeker in jouw geval natuurlijk, vintage tassen. Althans, dat is de beeldvorming. Het woord is niet regionaal gebonden. Ik heb het getest.
Hoe deze zin begon met smoezelige, dacht ik, hoe gaat dit eindigen? Noemt iemand jou smoezelig? Wat gebeurt er?
Nee. Het ging dus over de smoezelige tassen. Danielle is nog even in de archieven van de krant gedoken.
Delver. En blijkbaar is abortuskoffer een vaak leren attaché-koffertje. En in 1974, 11 november 1974, schrijft het Parool: de klap van Barcelona dreunt nog na bij Feyenoorders. Een minuut later trad Wim van Hanegem, die zijn voetbalplunje de laatste weken in een antiek abortuskoffertje meedraagt, voor de zoveelste man dit seizoen als verloskundige op voor Feyenoord.
Wie heeft die zin geschreven?
Dat staat er niet bij.
Ja, Rob Fleur of iets dergelijks.
Maar 1974, vind ik wel heel mooi. En ook in de Volkskrant hebben ze het over een Benedictijn met een abortuskoffertje. En de man die zijn geluk weggaf, ook in de Volkskrant, 23 augustus 1975... aan het werk in de passage van de Amsterdamse Stadsschouwburg zijn abortuskoffer uitpuilend met bladmuziek.
Ja.
Maar de winst is dus dat die opmerking, wat we allemaal vreesden, niet vrouwenvriendelijk was.
Nee, absoluut niet.
Totaal niet.
Dat is goed om te horen.
Het is iets uit de jaren 70.
Het is iets inderdaad.
Wat gaais.
Dat woord wilde ik niet gebruiken, maar dankjewel. Wat is 50 jaar geleden een aantal keren ook in de krant als
zelfs Willem van Hanegem had een abortuskoffer.
Ik ga vragen naar zijn abortuskoffer.
Ja.
Ik ben heel benieuwd wat hij daarmee gaat antwoorden.
Wordt vervolgd weer. Maar in ieder geval, iedereen dank voor alle reacties. De gemoedsrust is wedergekeerd hier. Over het abortuskoffertje.
Waarvan akte. Dan moeten we nog een wedstrijd van de week kiezen. En dat stelt ons voor een probleem. Want we hebben voor deze uitzending begint, hebben we overlegd. En we konden gewoon niet tot een beslissing komen. Omdat,
hoog oplopende discussie.
Nou ja, het aantal wedstrijden is er is geen interessant affiche. Want
Wat vind je van het woord affiche? Vreselijk, toch? Ja. Oh ja, ik hoor het mezelf al zeggen en dan moet ik ook een beetje.
Ik heb wel eens tegen Twan van Peperstraat gezegd van, kom op, hé. Dit is zo'n cliché. Nee.
Hou er ook niet van. Ik zal er weer op letten.
Maar we hebben bijvoorbeeld, dat zouden we kunnen doen donderdagavond Ajax Excelsior. Is dat een interessant adviesje?
Go Ahead Eagles Feyenoord.
Go Ahead Eagles Feyenoord. Sparta Volendam.
Heerenveen PSV.
Het zijn allemaal niet wedstrijden.
Brighton Manchester City.
Nee.
Arsenal Chelsea. Alles verbleekt na Manchester City. Madrid,
ik weet het trouwens wel, het vrouwenvoetbal. Want Twente moet nu kampioen. Ik heb geen idee tegen wie ze spelen dit weekend.
Dat weet ik ook niet.
Moeten we even opzoeken. Dan kunnen we dat doen. En dan kunnen we nog een kleine beschouwing misschien doen over. Want gisteren was het FC Utrecht. Ik zag daar het staartje van tegen 2-2. FC Twente. En dat werd in de slotfase nog 2-2.
Aardige goals gezien.
Er werd een streep in de kruising. Wie was dat ook alweer?
Ja, nee, je had Olieslagers die echt wel een goede maakte bij Twente. Maar toen kwam er voor Utrecht, en ik ben haar naam kwijt, die was nog even een paar keer mooier.
Ja,
dus die zou ik nog even 20. Terugkijken. Ja. Ze spelen tegen Fortuna Sittard.
Oh, wel pas 1 mei. Wel
pas op 1 mei. Dus dat kunnen we nog niet gebruiken.
Nee, dat heeft dus ook helaas geen zin. Maar ja, kunnen we hem afschaffen? We kunnen gewoon zeggen van... er is geen wedstrijd van de week. Of we doen...
Er zijn heel veel wedstrijden, maar niks wat er...
Of iets aan een andere sport. Volg jij nog basketbal of honkbal? Nee, ik bedoel,
met American Football is het ook niet zo heel veel. We gaan draften. Maar als ik daarover ga beginnen, dan haakt iedereen af, denk ik. Dus laten we dat maar niet doen.
Wie gaat er worden gekozen als belangrijkste speler?
Wauw, dat... Je kijkt geen American Football, hè? Maar ik...
Nee,
lijkt me een hele makkelijke vraag.
Sowieso vroege draft, Christian McCaffrey. Maar het is belangrijker als we kijken naar de rookie drafts. Welke rookie quarterbacks er komen. Je hebt natuurlijk Jaden Daniels, je hebt Phoenix. Je hebt Denver of Boston.
Bij Danielle denk ik echt soms, hoe komt zij nog aan haar werk toe? Want gisteren hebben we in de bus even een paar gesprekken, één gesprek over een paar series gevoerd. Nou, die weet ze dan uit haar hoofd met alle regisseurs en weet ik veel wat erbij. Nu beginnen we over de draft van American Football. Dat zit ook gewoon...
Ik heb heel veel deadline-ontwijkend gedrag.
Weet ze overigens in het verlengde daarvan ook de juicy details? Ik bedoel, Guy Ritchie, met wie was die?
Madonna.
Oh, dat weet jij dan weer. Ja. Dat weet jij dan weer.
Shownieuws van Kleef zit hier, ja, precies.
Ambities?
Nee, nog niet, nog niet. Wie weet.
Nog niet.
Elke zoveel jaar doe ik iets anders, dus je sluit nooit iets uit.
Maar ik zag Pelle ook opvieren. Dat is een enorme basketbalfanaat. Is er nog een belangrijke basketbalwedstrijd?
De playoffs NBA.
Oh, hier, hij heeft hem al op het scherm gezet. Denver of Boston wint de NBA. En wanneer wordt dat bekend? Over een maand.
Kijk, ik ben totaal geen basketbalfan. Want ik zie nu Denver Broncos of Boston Bruins. Dan heb je American Football en ijshockey. Wat is het? Denver Nuggets?
Nuggets natuurlijk. En Boston, weet je
dat? Oh, Celtics. Ja. Celtics, ja.
Fijn dat Danielle even iets niet wist.
Oké, maar dan gaan we zeg jij, maar je hebt geen verstand van?
Ik heb geen verstand, dus ik ga voor de Celtics.
Vraag het aan Pelle. Wie gaan er winnen? Worden het de Nuggets of Celtics?
Nuggets.
De Nuggets. De Denver Nuggets, lieve hartgras.
Ik maak jullie een notitie van. Over een maand komen we erop terug.
Ja, zeker als fout is. hebben wij nog iets onbesproken gelaten? Of is er nog een maatschappelijk fenomeen dat wij moeten duiden?
Frenkie de Jong.
Oh. Ja. Over maatschappelijke fenomeen gesproken.
Kreeg hij een doodschop? Ik heb het niet gezien.
Nee, het was ongelukkig.
Verstappen.
Maar...
Gewoon duel. Ja.
Ja. En hij trekt net niet op tijd zijn voet terug. Dus die volle uithaal van Valverde, die komt op zijn rechtervoet. En dat is zo'n klap.
Was dat die enkel die al beschadigd was?
Ja. Ja. En het is zo'n klap. En je ziet zijn voet. Het is echt meer dan 180 graden rond de wiebel. Weet toch die wobbleheads?
Jongens, laten we het even samen. Want er komt een EK aan.
Ja. Ja.
Nederlands elftal. We gaan even het rijtje langs. Want we hebben een serie invaliden. Daar krijgt een paard de hik van.
Hartman.
Hartman doet niet mee. Frenkie de Jong is weer geblesseerd.
Memphis,
ja. Weer is het knie, enkel, spier?
Dat is
spier,
een vraagteken, toch? Is
weer een spier.
Ja, vraagteken, maar op dit moment niet fit.
Wiever
liep op krukken.
Schijnt mee te vallen, maar...
Ja.
Ik zag hem bij de huldiging.
Die krukken net
wat
weggooien.
Ja. Wie zijn die krukken nou?
Wat heel grappig was. Hij kwam aanstuiven. Was zich echt gaan omkleden. Hè,
ja, want hij had zijn shirt aan en alles.
En hij kwam aanstuiven. Ik heb nog nooit iemand zo hard op krukken gezien staan. En op het laatst, wat je dan naar spelers doet, dan wijs je naar elkaar. Yes! En dan deed hij dat zo met die krukken. Wees hij zo naar Timber.
Ja, dat was mooi.
Dat was wel mooi. Maar goed, dus ook Wiever.
Ja, maar Wiever zal dat wel gaan halen.
Ja.
Ja, Bijlo zei jij inderdaad al.
Ja. Wie hebben we eigenlijk wel fit? Virgil van Dijk is fit, maar die maakte onlangs een vrij slechte indruk achterin. Maar goed, die heeft niet zo'n slecht seizoen.
Oké,
die is geblesseerd geweest. En maar die zag ik weer opkomen dagen. Ja.
Nee, maar moeten spelers noemen die het verschil gaan maken? Dus aan de bal. Nou ja, dan wordt het moeilijk natuurlijk. Wie hebben we dan die
Reinders
echt het verschil gaat maken? Ja.
Tijani.
Ja, maar die speelde een geweldig interland, gevolgd door een hele slechte interland.
Ja, die is nog niet...
En ja, ik vind een key speler is Van Dijk, is Memphis.
En Frenkie. Natuurlijk.
Nou, ja, dat is een hele interessante...
Dan heb je er in elke linie één, waarvan ik inderdaad denk dat
ik vind eigenlijk de belangrijkste speler voor het Nederlands elftal, vind ik eigenlijk op rechts onze Dumfries.
Ja.
Maar die is echt al, maar misschien ook op eindronde, maar belangrijk.
Speelt hij niet ook meer als een rechtsbuiten? Dumfries.
Nou ja, dit is in een drie. Drie achterin is hij de flankspeler.
Kunnen we niet een mooie rechte flank maken met Frimpong en Dumfries?
Ja. Dest. Ik wou zeggen Dest. Ja, denk ja, ik ook een beetje, maar die telt natuurlijk niet. Amerika.
Het is lijkt nog best wel lang te
moeilijke
gaan,
weken voor Ronald Koeman dit hoor. Als je dan een beetje zo zit mee te kijken. En,
er kan veel gebeuren in die twee maanden. En tegelijkertijd ook niet genoeg.
Jawel, maar als Frenkie nu een stevige enkelblessure heeft. Dat duurt 6 tot 8 weken volgens mij.
Ja.
Voordat hij die blessure kreeg, dacht ik, dat was vorige week. Eigenlijk vind ik Frenkie overschat. Mm. Ik zie natuurlijk een geweldige voetballer. Maar hij staat mij te ver naar achteren om cruciaal te zijn. Natuurlijk, er komen altijd 2 dribbles. 2 prachtige dribbles, penetrerend door het midden. Maar assist, laat staan goals, amper. Dus hij is de man van de voorassist, zullen we maar zeggen. Maar daar kan ik me er ook niet al te veel van herinneren. Ik vind eigenlijk dat hij een briljante voetballer zou zijn als hij 20, 30 meter naar voren zou staan op het veld.
Maar dan wordt hij dus verkeerd gebruikt, zeg je.
Nou ja, ik vind hem dus niet zo belangrijk.
Ja, ik denk wel, Hugo, dat hij een voetballer is die heel erg de rest van het team kan ontlasten door veel op zich te nemen.
En ja, maar het lijkt dus meer dan het is.
Nou, maar misschien geeft hij een het team ziet toch er lekker meer overmacht. Uit. Meer overmacht door zelf zo sterk aan de bal te zijn, misschien. Ja.
Ik vind het ook wel het twijfelachtig of je dan een basisplek bij Barcelona zou hebben als het meer lijkt dan het is. Want ik bedoel, op het moment dat hij weer fit is, staat hij gewoon meteen in de basis. Hij wordt door...
Nou, laten we zeggen dat we de komende weken nader onderzoek gaan doen. Laten we vragen aan de opta's van deze wereld. En jij doet het allemaal zelf, volgens mij. Opzoeken hoe nuttig iemand kan zijn. Ik vraag dat dan aan Bart Vrouws.
Ja, maar bijvoorbeeld als je 2 tegenstanders naar je toe trekt omdat je die dribbel inzet.
Dat is bijna is
dat
meten.
Dat zie je niet terug in data. Dus ik heb wel het idee dat hij een speler is die moeilijk in data te vangen is. Zijn kwaliteit in ieder geval.
Ja.
Nou, dat is het huiswerk, lieve luisteraars. Als jullie een bijdrage hebben, stuur Pelle eventjes een berichtje. Dan communiceert hij dat weer met de grijze eminentie die vandaag afwezig is. Ik weet eigenlijk niet wat hij doet. Wat is er met Henk?
Frankrijk?
Nee, volgens mij
niet. Oh, dat dacht
was iets anders, maar niet iets om hier te bespreken.
Henk heeft gewoon een wedstrijdje laten lopen omdat het over Feyenoord
zou
gaan.
Hij had een belangrijke afspraak.
Oké, heel goed. Volgende week is hij er ongetwijfeld weer. Dan gaat het vast ook over Frenkie de Jong en heel veel andere zaken. Ik dank voor het luisteren en ik dank jullie voor je aanwezigheid. En tot een volgende keer. Yes, there used to be a ballpark right here. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.